Goedemiddag Thijs.
Goedemiddag.
De podcast van In het Wiel deze woensdag. Elke woensdag zijn we er.
Zo zijn wij.
Hoe is het met je?
Ik heb wel weer de vier paar ogen vandaag nodig gehad.
Het wordt een beetje irritant.
Al die koersen tegelijk.
Ja. Je komt nergens anders meer aan toe. Nee. Je zit alleen maar koers te kijken. Twee schermpjes, drie schermpjes, uitslagen, statistiekjes, pro cycling stats.
Ja, het was echt heel lastig. Ik moest naar de speeltuin en naar de zwemles. Dus ja, daar zat ik dus zoals zo'n vader waarvan je altijd van de buitenkant denkt... Die man die zit alleen maar op zijn telefoon.
Ja.
Dat was ik.
Dat denk ik van de binnenkant ook altijd, ja. Hoor. Ja, over jou. In jouw geval is dat gewoon vaak waar.
Ja, ja, ja.
Maar nee, het heeft dus een reden.
Ja, 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 ik moest toch wel even de driedaagse, driedaagse de pannen volgen. Wat een kakkoers trouwens. Ho, daarover ho. Later meer, denk ho, ik. Ho.
Wacht nou even.
En de Ronde van Catalonië. En de Settimana Kopje Bartali was ook nog.
Ja, die was ook nog. Ja, met een mooie winnaar.
Ja.
Oké, dit is hem. Podcast In het Wiel. Waar wil je mee beginnen?
Nou, eerst maar even snel die eendaagse, driedaagse, de pannen.
Oké.
Hebben die er doorheen gejaagd?
Ja.
Gewoon net als, weet je, als net als met eten vroeger. Als je dan, zeg maar, groente had. Daarnaast, weet ik veel, een kroketje of een stukje biefstuk of... En daarnaast patatjes, dan eerst even de groenten opeten.
Ja, even naar binnen hakken.
Even naar binnen hakken, dan heb je dat alvast gehad.
Nou, even voor de helderheid, want wij zijn altijd voor het juist noemen van namen. En ook het recht doen aan sponsoren die de moed hebben om de wielersport te ondersteunen. Mm-hmm. De driedaagse De Pannen heet de OxyClean Classic Brugge De Pannen.
Prachtig.
Nee, maar dat, laat het één keer goed genoemd zijn.
Je hebt ook helemaal gelijk.
Ja. Een waaierkoers.
Wat is OxyClean?
OxyClean. Dat is bezig van je
voorzeel. Deze podcast wordt je aangeboden door...
OxyClean.
OxyClean. Het klinkt als iets schoonmaken van ijzer of zo.
Ja, zo klinkt het. Het zal wel iets anders zijn.
Om je bestek op te poetsen of zo.
Ja.
Nou, anyway.
Goed. Genoeg over OxyClean.
Die heeft het niet te noemen, hè?
Bennett wint. Laten we administratie even doen. Philipsen 2, Akkerman 3. Maar er waren geen waaiers.
Nee, ja, er stond wel wat wind. En er was wel een pogingtje in de bekende moeren. Die eigenlijk altijd, Gent Wevergum staat daar ook bekend om. De moeren. En De Pannen gaat ook al sinds jaar en dag door de moeren heen. Ja, daar waait het gewoon. Dat is gewoon een enorm open gebied. En normaal gesproken staat daar heel vaak wind precies goed. En nu stond hij gewoon precies verkeerd. Hij stond echt recht in de rug daar. En er stond al niet super veel wind. En daar stond hij gewoon recht in de rug. Er was wel een pogingje, maar... Weet je, er komen daar zoveel ploegen met de sprinter naartoe. En het is World Tour geworden. Het is World Tour, deze wedstrijd.
Echt?
Ja. Het is gewoon een vlakke koers. En als er wind staat, zoals vorig jaar, is het fantastisch. Vorig jaar, weet je dat nog? Toen werd het ook even snel tussendoor. Toen was er ook nog... Volgens mij was dat toen er ergens een beslissende rit was in de Giro. De Vuelta was bezig. En toen was ook nog...
Ja, en deze.
Deze. Toen Mathieu van der Poel...
Wie?
In Mathieu van der Poel, denk eens. Ken je die? Toen die in de sloot reed. In de gracht belandde. Dat was deze koers.
Vrek, dat was deze koers.
Het is een beetje gek gevoel, omdat het toen in oktober was. Zelfs misschien wel in november.
Ja, we hebben hem net achter de rug. Ja.
Dus... Ja, dat was deze koers. En vorig jaar stond er superveel wind. En dan is het een hele mooie koers. Er wordt alles uit elkaar gereden. Nu stond er geen wind. En dan zie je ook dat het gewoon met dit deelnemersveld... Ja, iedereen, alle ploegen komen met een topsprinter. Dus niemand heeft bijna belang om het uit elkaar te rijden. En ja, die laatste kilometers waren zo link ook. Dat goed ging tussen kilometer 5 en 1. Nou ja, een wonder. En Quickstep, of de Koning Quickstep, deed het echt. Nou ja, uit het boekje. Weet je, als je al in de uitslag ziet dat Morkov 9e wordt... Dan weet je al dat het wel goed zit. Dat hij zichzelf al uitbollend, naar voren kijkend, nog negende kan laten worden. Ja, Bennett was veruit snelst ook. De rest kwam ook niet aan de pas.
Nog net een vuistje makend. Zien dat Bennett wint.
Ja. Nee, ja, vakwerk. Ja, dat is zo goed hoe ze dat doen. Op de juiste momenten zitten en de hele boel aan flarden rijden. In de laatste kilometers. En Bennett op de perfecte plek afzetten. Die is gewoon ook op dit moment de snelste van het peloton. Dus ja, vakwerk.
Vakwerk. Ter afronding van dit onderwerp. OxyClean is een huishoudelijk schoonmaakmiddel.
Nou, hartstikke leuk.
Met dank aan onze Paul. De ronde van Catalonië. Mogen we al smullen?
Ja, dat was wel een lekker ritje.
Ja, zo. Maar dat je dat op een woensdag cadeau krijgt, dat is natuurlijk wel heerlijk.
Ja.
En we kregen nog een cadeautje. Hij die niet te vroeg genoemd mag worden.
Hij die niet, ik dacht dat we hem door zouden bewaren, maar ik las vanmiddag een tweetje over dat er ergens in Groenland, bij ergens in de zee, een 393 jaar oude haai was gevonden. 393 jaar oud. Daarvan werd gezegd, dit is het langst levende gewervelde dier ter wereld nu. 393 jaar oud.
Dat is ik val hier een beetje stil van.
Nee, ja, ik weet niet. Ik ben geen bioloog. Ik weet niet of dit waar is. Het was een fascinerend beeld ook erbij. Ik moest meteen denken, eerst aan Davide Rebellin. Toen dacht ik, die zijn ze vergeten. Maar dit is natuurlijk geen toeval dat dat tweetje op dezelfde dag wordt verstuurd als dat Alejandro Valverde weer een teken van leven vertoont.
Nou ja, teken van leven. Thijs, het was een wederopstanding. Hij is er weer. Hij doet weer mee met de voorste. Hij opende het bal. Ja, Alejandro.
Op zijn Alejandro's. Dus ja, kijk.
Maar zonder gekheid, hij maakte het echt interessant door er heel vroeg aan te beginnen.
Ja, en hij was ook echt heel goed. Hij hield ook stand.
Hij hield stand?
Ja.
Vorig jaar zakte hij er regelmatig helemaal doorheen.
Ja. Dus waarvan we allemaal dachten dat bij Valverde, dat is een langzaam aflopend verhaal. En dan gaat het waarschijnlijk tot zijn 88.000ste door, omdat hij niet afscheid kan nemen. Nee hoor. Hij is natuurlijk weer gewoon op niveau.
En ahora retirado?
No, todavía no.
Geen dus pensioen.
Die gaat voorlopig nog niet met pensioen. Ze hebben nog niet gewonnen natuurlijk bij Movistar, maar ik denk dat dit wel voelde als een overwinning voor ze. Hij wordt derde op een ontzettend lastige aankomst bergop, boven de 2000 meter ook nog. Valverde, boven de 2000 meter. Normaal gesproken is dat een soort kryptoniet voor hem. Weet je, boven de 2000 meter, dan gaan alle lichten uit, gaan de kortsluiting. Maar nee, boven de 2000 meter nog goed ook.
Walter dos Mil.
Walter dos Mil. En hij kon net niet bij Adam Yates blijven. En hij werd op het laatste stukje nog voorbij gepoefd door Chavez. Maar hij wordt gewoon derde. In dat deelnemersveld.
Nou ja, dat is vooral indrukwekkend. Ja.
Voor Carapaz, ver voor Kruiswijk.
Wat was er met Kruiswijk?
Ja, die reed wel echt. Die reed een hele goede tijdrit. Gisteren.
Ontzettend goede tijd.
Ja, hij stond vierde in het klassement volgens mij. En die zakte er vandaag toch een beetje doorheen. Het schijnt dat hij toch niet helemaal fit en fris uit de Parijs-Nice is gekomen, zoals al meer renners. Dus dat hij een beetje ziekjes is. Maar dat zal wel een flinke tegenvaller zijn. Want daar hadden ze denk ik wel meer van verwacht. Ik denk niet dat ze hadden verwacht dat iemand daar, die gast van Ineos, zou kloppen. Want die staan daar met een ploeg aan de start. Met Dennis en met Geraint Thomas. Met Carapaz. Met Adam Yates.
Dat is niet eerlijk, hè?
Dat is bijna lullig.
Ja, dat is echt.
Richie Port, niet te vergeten. Die staan dus ook nu 1, 2 en 4 in het klassement, geloof ik. Dus ja, dat is klaar. Voor het klassement is dat klaar. Zeker als je zag hoe goed Adam Yates reed. Maar ja, als je naar de rest van het deelnemersveld kijkt met jongens als Simon Yates ook erbij. En Kelderman, trouwens heel goed. Zeker omdat hij zijn rentree maakt na weer een crash. En na weer een gebroken nek.
Verschrikkelijke crash, ja.
Ja, dat was heel hoopvol eigenlijk. Dus die staat nu uit mijn hoofd 5 in het klassement. Wat zeker gezien die voorgeschiedenis echt ontzettend knap is. Maar ja, wat mij betreft nog meer dan Yates of Chavez of Poort of Thomas of zelfs meer dan de wederopstanding van Kelderman is het toch wel de wederopstanding van Pitti.
Toch wel.
Zou het te maken hebben met dat Fuentes zondag iets gaat zeggen?
Dan moet je me even over bijpraten. Daar zit jij beter in dan ik.
Ja,
wat gaat Fuentes zeggen?
Er komt een documentaire in Spanje op tv.
Joder.
Sí, sí, sí. En het, ja, het is een van de beste, wel echt een hele, hele goede interviewer die het interview afneemt met Eufemiano Fuentes. En er is een trailertje van vrijgegeven waarin er vooral veel vragen worden gesteld en waarin Fuentes dan de hele tijd heel spannend in de camera kijkt, zeg maar.
Oh ja? Ja. Ze hebben er echt wat van gemaakt. Oh, dat gaat tegenvallen thuis.
Fucking een Oscar wil hebben. Ja, daar ben ik dus. Van wat ik begrijp in ieder geval achter de schermen is dat we niet allemaal er veel van hoeven te verwachten.
Nee?
Maar ja, wellicht dat er ergens een klein nieuwtje zit of zo. Daar zou ik wel blij mee zijn, eerlijk gezegd.
Maar gaat de interviewer met dit soort dingen, is het altijd een spel tussen interviewer en ondervraagde, gaat hij het spannend maken? Is het zo iemand?
Nou ja,
vuur aan de schenen?
Ja, nou goed, het is wel echt een goede interviewer. En in de trailer worden wel vragen gesteld over, ja, en hoe zit het dan met Real Madrid en Barcelona?
Oh, dat is interessant.
En dan zie je hem dus, dan gaat hij dus een soort toneelstukje opvoeren voor Fuentes. Maar daar zie je geen antwoord in de trailer, dus het is wel om te prikkelen, zeg maar. Maar ja, ik geloof er niet zo heel veel van. Wat mijn Spaanse Operatie Puerto dossier bronnen zeggen, is dat hij vooral ten strijde trekt tegen de Spaanse overheid. Want die hebben hem vervolgd of zo als wraakoefening op het feit dat hij de Spaanse nationale selectie niet begeleidde voor de Spelen van 2004. Dus dan komt er een of andere complottheorie. Dat zou dan zijn reden zijn om het verhaal te vertellen. Maar goed, ja. Ik heb Fuentes zelf een paar keer gesproken, zeker rond de rechtszaken in 2012, denk ik dat het was. En toen ben ik een paar keer naar Madrid heen en weer gegaan. Ook wel echt gesproken met mensen uit zijn entourage. En ja, of het hoor je heus wel eens wat. Maar van Fuentes zelf hoor je. Ja, dat was echt gewoon veel praten. Maar die wilde nooit ergens over iets over zeggen. En zeker niet omdat hij wel ook van allerlei kanten bedreigd werd. Dus hij heeft al een paar keer iets gezegd. Van ja, als ik zou zeggen wat ik weet, dan is Spanje zijn 2 voetbaltitels kwijt bijvoorbeeld. Maar ja, Spanje in voetbal is in Spanje god. Meer dan dat misschien wel.
Ja, daar kan je niet.
Dus als het al zo is, dan ja.
Voor die uitgesproken is, is er wat met hem gebeurd.
Nou ja, er zijn wel. Dat verklaarde zijn advocaat dan ook wel. Ja, dat hij wel van veel kanten bedreigd werd. Ja.
Wat voor man is het?
Een tamelijk narcistische man. Met een. Met een beeld dat hij vindt echt dat hij alleen maar mensen heeft geholpen. Hij heeft natuurlijk shitload of money aan verdiend. Dus hij heeft ook bijna mensen over de kling gejaagd. Jesús Manzano is bijna overleden, weet je. En er zijn wel veel sporters ook die zeiden dat het gewoon echt een soepzootje was. Dat die bloedzakker verwisselde. Tyler Hamilton heeft ook in zijn boek geschreven dat hij bijna 10 keer zwart bloed piste. Ja, een bedorven bloedzak of een bloedzak van iemand anders of weet ik veel wat. Dus ja, dat is ook in eerste instantie wat hem ten laste werd gelegd door het Spaanse OM, zeg maar. Er bestond toen nog geen strafrechtelijke sportieve fraude artikel, zeg maar.
Nee.
Dus wat ze hem toen ten laste legden was echt puur dat hij in strijd handelde met zijn voorschrift als arts om mensen om iemand beter te maken. Dus dat hij echt mensen hun gezondheid op het spel had gezet. Dat kregen ze niet goed rond. Dus daar kwam hij toch wel redelijk makkelijk vanaf. En zijn hele entourage ook. Maar ja, er is niet dat hij er heel veel van heeft geleerd. En de Spaanse sportwereld ook niet. In de laatste jaren is hij gewoon, ja, bijvoorbeeld bij Las Palmas, de voetbalclub, is hij ook gewoon weer in dienst genomen soms.
Ach, je bent gek.
Ja, en nog steeds zijn er, hij woont nu ergens op Tenerife. En er zijn nog steeds wel hardnekkige geruchten dat hij voor Jan en Alleman daar nog steeds aan de gang is.
Ja, want er ligt ook een berg op Tenerife.
Ja, de tijden.
Ja.
Ja, daar worden heel veel hoogstages gedaan natuurlijk.
Maar hij is dus niet. Het is niet mogelijk geweest om deze man definitief te ontkoppelen van het profielrennen.
Nou ja, niet, ik zeg ook bewust niet wielrennen, want het is gewoon echt veel groter dan dat.
Ja, nee, oké. Okay.
Kijk,
ja.
We hebben het nu de hele tijd, en dat is bij die zaak van Fuentes ontzettend verneukeratief. We hebben het de hele tijd over de bloedzakken die zijn gevonden. Ja. Fuentes wordt gekoppeld aan de bloedzakken.
Ja.
Weet je wel, daar waren die codenamen aan gelinkt. Dus we hebben het de hele tijd over, ja, moet je eventjes, dat zou ik precies moeten opzoeken hoeveel het er precies waren, maar we hebben het over iets van 200 plus bloedzakken. Die zijn gevonden in zijn appartement en in klinieken door Madrid. die van hem waren. En daar stonden codenamen op. Op ijskasten stonden schema's, zeg maar kalenders, waaraan je kon zien wanneer er bloed uit werd gehaald, wanneer het bloed in werd gedaan en wanneer er andere, bijvoorbeeld, ik moet een klein beetje EPO nu bij, je had schema's voor mensen gemaakt. En aan de hand van die schema's, dat is eigenlijk een heel groot deel van het Operatie Puerto dossier, kon je kon je ontcijferen.
Ja, je kon hun prestaties afmeten.
Ja, en er zaten telefoongesprekken bij, daar werden codenamen in genoemd, die kon je weer overleggen, die kon je naast die schema's leggen. Ja, zo zijn er veel sporters ontmaskerd. Zo heb ik zelf ook samen met journalist van LPI's, met Carlos Arribas, hebben we bijvoorbeeld Luis Noel Sanchez ontdekt in het dossier. Maar zo kon je ook bijvoorbeeld, ik heb ook wel eens bijvoorbeeld, er stond gewoon een telefoonnummer op iemands blaadje. Toen kreeg ik Michele Bartoli aan de telefoon.
Echt? Ja. Handig.
Wat heel gek is. Michele, pronto. Dus dat is natuurlijk heel vreemd.
Wat zeg je dan?
Ja, nee, dus ik ging zeggen, ik heb nu mijn telefoonnummer gebeld. Wat op dit blaadje staat. Dit staat in het dossier van Operatie Puerto. Dus ben jij klant geweest bij Fuentes? En toen, het antwoord was tuut. Ja, dat heb ik keurig opgeschreven. Ja,
is Italiaans voor ja.
Dus dat is natuurlijk een heel vreemd iets. Maar goed, om even terug te komen op die bloedzakken. Kijk, wat er voor neukeratief aan is dat bloedzakken gebruik je, als je doping wilt gebruiken, gebruik je om het bloedpaspoort te ontlopen. Hè, er zijn maar weinig sporten waarin er een bloedpaspoort bestaat. Het zijn vooral individuele duursporten, hardlopen, wielrennen. En dat gebruik je omdat als je bijvoorbeeld EPO zou gebruiken en het wordt opgespoord, dan wordt er echt gewoon puur gezocht naar EPO. Als je een bloedzak gebruikt, gebruik je je eigen bloed. En pimp je dus eigenlijk je waardes op door er vlak voor een belangrijke prestatie een bloedzak in te gooien. Dus daardoor ben je gewoon eigenlijk extra fris. Heb je gewoon absoluut gezien meer rode bloedlichaampjes bijvoorbeeld.
Ja.
Er werd toen ook wel,
daarmee
ook wel,
neem je zuurstof op.
Ja, hij had toen ook wel. Er waren ook wel dingen dat hij bijvoorbeeld wit en rode bloedlichaampjes scheiden. Dus dat je ook gewoon, je kon het meer sturen. Maar het is je eigen bloed, dus het is ontzettend moeilijk opspoorbaar. Dus als je dat met kleine hoeveelheden doet en nog steeds, kun je denk ik daar het bloedpaspoort voor een heel eind mee foppen. En dat is in heel veel sporten helemaal niet nodig. Als jij als voetballer de boel wil flessen, dan heb je helemaal geen bloedzakken nodig. Dat is sowieso niet iets, dat doe je in een duursport. Weet je? Als je voetballer is, ben je veel meer gebaat bij groeihormoon of testosteron of anabolen.
Ja, spierversterkende
middelen. Ja. Dus wat we nu, wat het door de jaren heen is geworden, en wat ik best kwalijk vind, is dat Operatie Puerto iets is geworden van die bloedzakken die zijn gevonden. En bij die bloedzakken, dat zijn atleten en wielrenners. Bijna allemaal. En we weten ook bijna alle namen al op. Nou, misschien 5 namen na of 6 namen na. Als je ze allemaal gaat invullen, alle code, alle nummers, zeg maar, zijn er maar een paar die nog openstaan. En ik weet niet, dat is misschien dat er ooit nog wel 1 of 2 daarvan gaan uitkomen, maar dat gaat niet heel veel meer opleveren. Het grote ding, vind ik, van Fuentes en Puerto, is wat is er gebeurd met de sporten die niks hadden aan die hele lastige, super intensieve dopingmethodes als bloed in en afnemen, of intappen en afnemen. Dat doe je niet als je tennisser, voetballer, Formule 1 coureur, weet ik veel wat bent. Heb je niet nodig.
Maar is dat nooit onderzocht op het niveau waarop jij onder andere en een aantal van jouw collega's dat onderzocht hebben binnen het wielrennen?
Ja, dat weet ik. Dat durf ik niet te zeggen, want dat heb ik nooit gezien in ieder geval.
Zou je het zelf willen onderzoeken?
Ja, maar dan zou je naar Spanje moeten en dan zou je heel diep in moeten. Dan loop je wel echt veel jaar achter hè, nu.
Ja, het is echt, er is veel naar de galamiezen geholpen.
Dus hij heeft zelf heel vaak gezegd, weet je wel, bij ons kwam iedereen in de kliniek, alle sporten door elkaar. Maar waar het dossier heel erg op focust is op die schema's en die bloedzakken. Dus wat eruit is gekomen na alle onderzoeken en het ranselen aan de boom is dat. En je ziet ook dat het onderzoek echt slecht is gedaan. Ik kon de fouten van de politie uit het dossier halen. Dat ze bijvoorbeeld 2 mensen onder dezelfde naam hadden gedaan. Of namen door elkaar hadden gehaald. Botero zat er eerst niet in. Want die hadden ze gewoon per ongeluk ergens anders onder geschoven. Ja, dat is gewoon echt.
Kon jij al eruit halen?
Dat kon ik er al uithalen. Dat is toch super raar. ja, dus het is wel tamelijk slecht gedaan. Maar ja, uiteindelijk is het gewoon een politieunit die dit heeft gedaan. En een politieunit heeft eigenlijk, ja, wat hadden ze voor mandaat? Sporters opsporen, terwijl er nog geen strafrechtelijke procedure was of geen artikel waar sportieve fraude strafbaar voor was. Nee. Ja, dat is natuurlijk heel gek.
Bestaat dat nu wel?
Dat bestaat nu wel. Na Puerto en na Fuentes hebben ze dat ingevoerd. Net zoals ze in Oostenrijk het hebben ingevoerd na Machiner. Net zoals ze het in Italië hebben ingevoerd.
Na Ferrari.
Precies. En net zoals ze het in Frankrijk hebben ingevoerd na Festina. Affaire. De Tour van 98. Dus overal waren er een grote... Ja, dus het lijkt wel alsof er eerst een grote zaak voor nodig is. En dan gaan ze allemaal nadenken. Wacht even. Er zit gewoon een heel criminele organisatie achter. Misschien moeten we daar eens over nadenken hoe we die kunnen oprollen. En als we ze hebben opgerold, dat we ook nog ergens een sanctie kunnen uitdelen. Want Fuentes zat daar gewoon in de rechtszaal. Ja, die zei gewoon de hele tijd, ik zeg het niet, ik weet het niet. Geen commentaar. Ja, en zijn companen ook. Ja, nou, toen ging ze eigenlijk wel vrij makkelijk vrij uit.
Maar is hij er helemaal mee weggekomen?
Ja, misschien heeft hij ergens een kleine boete betaald of een voorlopige gevangenisstraf. Maar over het grootste deel zijn ze daarmee weggekomen. Ja.
En hij is ook nog arts. Hij mag zijn werk als arts nog uitvoeren.
Gynaecoloog, dat is hier gewoon een beroep.
Ja. Ja. Ja, dat is ook essentieel. En grotendeels man-gerelateerde sport.
Ja, nee, dat mag hij nog steeds uitvoeren. Ja.
Goed. Zijn we afgedwaald voor de Ronde van Catalonië?
We begonnen met de Ronde van Catalonië.
Nee, maar dan gaan we nu weer terug.
Nee, maar het was wel interessant omdat dat zondag nu op tv is. Dus
ja.
Nou goed, ik heb altijd de hoop dat hij ergens zijn mond opentrekt. Maar ja, ik heb er niet, ik zet er niet al te veel op in.
Goed, van het ene oudje naar het andere oudje. Want ik wilde toch even bespreken de status van Froome.
Ik vind het best wel een beetje zielig hoor.
Er is een lijstje uitgekomen. Het lijstje, want dat komt EKPR ergens bovendrijven. Het lijstje van de salarissen. Ja. Daar prijkt één naam 4 bovenaan.
Ja, moet ik wel meteen bijzeggen dat lijstje niet klopt. Maar het geeft wel een indicatie.
Oké, maar laten we dan de indicatie volgen. En de indicatie is dat hij by far de best betaalde wielrenner qua salaris bij een ploeg is. Op dit moment in het profpeloton.
Ja, 5,5 miljoen per jaar.
Ja, zo fietst hij niet.
Nee, ja, dat is natuurlijk ook echt de treurige. Ja. En
kan je hem niet kwalijk nemen, hè, overigens?
Nee.
Even helder krijgen?
Ja. Nou goed, laten we wel deze... Ja, hij heeft een gigantische crash gemaakt. 2019. Dauphiné.
Ja, rechtdoor. Ja, tegen de muur.
Bij het verkennen van de tijdrit... Ja, van alles nog wat gebroken.
Verschrikkelijk.
Ja, vooral dijbeenblessure. Een dijbeenbreuk, dat is een heupbreuk. Een dijbeenbreuk, ja, dat is heel lastig. Dat zie je bij heel veel meer renners, dat heel lastig is om daarvan te herstellen. Enorm veel spierschade en zo, wat daarmee gepaard gaat. En het opbouwen daarvan. Ja, je zag ook al meteen, in de maanden daarna kwam hij op een gegeven moment terug. Ik zag ergens een keer een beeld dat hij in Japan een wedstrijdje fietste. Dat was een soort showcriterium. Ja, dan zag je gewoon dat hij, zelfs voor zijn Froome's fietste die echt heel lelijk. En met één been. Dat met dat andere been kon hij nauwelijks aanzetten. Nou, en hij is ook gewoon op leeftijd. Dus het zou sowieso al lastig zijn.
Ja, los van die hele zware blessure.
Ja, los van die zware
blessure. Sowieso lastig om zich op dat niveau weer terug te...
Kijk, dat ze in Israël dit geld voor me hebben neergelegd... is heel, heel bijzonder. Laat ik het zo zeggen, want dit zag je wel al aankomen. Maar waar ik wel verbaasd over ben... en dat heeft niet zoveel met zijn blessure te maken... is dat hij ook fysiek gezien... Gewoon de rest van zijn fysiek die je wel kunt controleren. Kijk, dat je niet meer op het pijl kunt krijgen. Dat je spieren en dat soort dingen niet meer zo reageren als daarvoor. En dat je een jaar eruit hebt gelegen. Dat heel veel koers, hardheid en dat soort dingen kost. Nee, dat zien we natuurlijk bij meerdere renners terug. Maar dat hij bijvoorbeeld er niet in slaagde vorig jaar ook... om ook meer in de buurt te komen van zijn oude gewicht. Dat vind ik heel vreemd.
Ja, is dat nou wel zo vreemd? Ja, dat is toch helemaal niet vreemd. Die man is toch... Die heeft zo'n klap gemaakt. Die is in zijn hoofd toch zo achteruit geworpen.
Nou, dat. Maar
volgens mij is het gewoon heel moeilijk.
Ja.
Motivatie opbrengen voor het leven als een prof zoals hij dat deed. Terwijl je weet dat je stukken minder goed bent.
Maar
misschien weet hij wel dat het
nooit goed komt. Maar dan houdt hij iedereen voor de gek dat hij zegt... Ik zit nog steeds op het schema voor mijn vijfde toerzegen. Ja, wat hij nu al 2 jaar roept.
Ja, maar houdt hij iedereen voor de gek of houdt hij zichzelf voor de gek? En ik heb van jou geleerd, wielrenners zijn meesters in zichzelf voor de gek houden.
Ja, nou goed, ja, misschien
vind je dat te makkelijk?
Ja, vind ik misschien wel een beetje te makkelijk.
Het is vaak zo, hè? Als ik iets probeer in te brengen, dan...
Nee, ik vind ook wel gelijk. Ik vind het heel menselijk van je. Dit is ook... Ja, je hebt ook wel de menselijke maat. Dat is ook zeker waar. Alleen, ja, als je zoveel verdient en je roept ook zelf de hele tijd... Het komt wel goed en ik ga gewoon voor de 5e keer de Tour winnen. Ja.
Is dat definitief een no-go?
Nee, dat was al lang een no-go. Ja, dat slaat al jaren nergens op.
Het is geen stoere uitspraak meer.
Nee, ja. Ik denk dat ze in Israël wel het bonnetje zijn gaan zoeken. kunnen we nog ruilen?
Oh, wat kreeg jij een hoop kritiek op die tweet.
Ja, maar ja, ik sta er wel... Ja, dat is echt heel lullig. Maar ja, dat is wel... Als je een groot kampioen bent, dan krijg je superveel lof als je wint. En als je jaar na jaar gewoon niet presteert... Want dit duurt nu wel gewoon al... Ja, 2020 was niks. 2021 wordt niks. Gewoon echt niks. Hij wordt gewoon 90ste in de tijdrit. En hij wordt er afgereden als er nog 100 man in de peloton zitten. Ja, jongens. Dat is wel even een ander verhaal, hè? Dit is niet, hij wordt 20ste in het klassement. En ja, nou, misschien lukt het nog om top 10 te rijden in de Tour. Wat hartstikke knap zou zijn. Dit is gewoon niveau. Gaat hij naar de Tour? Ik denk dat het heel lullig wordt als hij naar de Tour gaat. Ik denk dat het helemaal niet leuk is. Ik denk dat het gewoon zielig wordt.
Ja.
En als jij zegt, ik ga de Tour winnen en hij gaat naar de Tour. Ja, zo lang duurt het echt niet meer naar de Tour. Er zit geen enkele verbetering in.
Maar hoe heet die man ook weer van Israël Startup Nation? Ja, Sylvain Adams?
Ja.
Dat is de man die ervoor gezorgd heeft dat dit bedrag op tafel kwam.
Ja, nou ja, goed, die heeft echt een shitload of money betaald om die hele ploeg bij elkaar te krijgen. Want hij heeft ook Sepp van Marke, Dan Martin, Daryl Impey, Michael Woods. Hij heeft echt gewoon best wel diep in de buidel getast om een paar renners te halen die eigenlijk net te oud zijn. En waarvan hij hoopt een laatste kunstje.
Ja.
Die krijgen best wel veel geld daar. Van Marke doet het hartstikke goed tot nu toe. Ik denk dat die jongens als Woods... Een hartstikke goede renner. Dan Martin, een hartstikke goede renner. Maar die zijn gehaald om Froome te ondersteunen. Om hem voor de 5e keer de Tour te laten winnen. Ja, dat is echt gewoon kul. En ik weet niet... Ja, ik weet niet hoe lang... Dit zijn meestal niet sponsoren die dit heel lang leuk vinden. Dus tenzij die er de komende 10 jaar in zit. En vindt het leuk. Maar ja, het heeft bij mij altijd meer de indruk dat het een soort tinkolf is... Die heel snel alles er doorheen burnt en dan op een gegeven moment klaar mee is dat er niet genoeg wordt gewonnen en dat hij dan weer weg is.
Ja, een soort piek en weg. Ja,
ja. Nou ja, goed.
Wie goed, weet. Nog één oudje dan. Sagan. Ik heb hem opgeschreven, ik zat te kijken en ik zag hem eigenlijk heel ontspannen, rustig afzwaaien. Samen met, hoe heet die? Wie redde dan naast hem? Maika?
Ja. Ja, kan best, ja.
Ja. Sagan, we hebben het er eigenlijk niet over gehad. Maar we hebben het een beetje erover gehad.
Nou, ik vond het
stiekem... Hij wordt vierde.
Ja, dat vond ik heel knap.
Milaan Sanremo.
Dat had ik eigenlijk niet verwacht.
Nee.
Ja, hij heeft corona gehad. Hij heeft er wel een flinke tik van gekregen. Maar dat hij in Milaan Sanremo gewoon mee zat op de Poggio... en gewoon vierde wordt in het sprintje eigenlijk achter de grote kanonnen. Hij rijdt Van der Poel nog voorbij. Was al heel knap. En ja, hij is dus nu niet in E3 en Gent-Wevergem. En dat is een bewuste keuze. En ik vind het eigenlijk wel een slimme keuze. Dus wat hij gaat doen is eigenlijk gewoon een week lang inhalen in Catalonië.
Ja, kilometers maken.
Ja. Ja, goed, er zit gewoon een gat in zijn trainingsopbouw door die coronabesmetting. Dus ik vind eigenlijk wel, ik vind ook wel getuige van motivatie, van ambities. He, niet gewoon standaard programma gaan rijden en ik doe gewoon een paar trainingen en dan zie ik het wel of er nog iets in zit.
Nee, echt over nagedacht.
Nou ja, gewoon bewust, hoe kan ik het alsnog inhalen? Ja, dit bedoel, geen enkele trainingsopbouw is ideaal natuurlijk, maar dit is wel een flinke tegenvaller was het. Dus ja, ik vind het wel slim eerlijk gezegd dat hij in Catalonië rijdt en dan rijdt hij gewoon echt puur om te investeren. En zo reed hij in Tirreno ook wel een beetje. Dat was nog verder van op zijn best. En dan investeren en dan één keer zo fris... Milaan Sanremo, hak, pam, vierde. En dan nu weer gewoon een week investeren. En dan kijken wat er of het genoeg is.
Beloof nog wat.
Om mee te doen voor Vlaanderen. Ja, geloof ik daar niet in. Maar goed, dat denk toch dat dat te zwaar is.
Oké, deze schuif ik door naar...
Volgende week.
Naar volgende week. Goed.
Ja.
Dan even om dit informatieve openingsblok met hoofdletters.
Blok.
Ja, maar even af te ronden. Roubaix, wel of niet? Wat zegt de temperatuur van de meting van Thijs Zonneveld?
Ja, nou goed, ja, de afgelopen dagen werden natuurlijk steeds slechtere nieuwsberichten naar buiten gebracht. En zeker, ja, die, ik weet niet of je dat terug hebt gekeken. Die, het was volgens mij bij Frans Bleu was er een prefect van de regio Nord-Calais uit mijn hoofd. Ja, die zei gewoon, ja, de kans 90% dat het niet doorgaat. En,
ja, dat was het meest alarmerende bericht van de week.
Ja, nou waren vandaag eigenlijk tegengestelde berichten. Le Parisien die berichtte dat het gewoon klaar was. Dat hij al was afgelast en dat er werd gekeken naar alternatieve data. Maar ik heb vanmiddag even een beetje geïnformeerd. En wat de ploegen te horen hebben gekregen is dat de ASO nog een laatste poging doet om het toch te organiseren. Dus er is nog hoop.
Waarom kan er overal gefietst worden, behalve in Noord-Frankrijk?
Ja, kan er overal gefietst worden?
Nou, op heel veel plekken, laten we eerlijk zijn. Natuurlijk is er in januari veel afgelast. Nee, met name in Spanje. Spanje wordt nu ook gekoerst.
Ja.
Of dat mag ik niet zeggen.
In Vlaanderen wordt gekoerst.
In Catalonië wordt nu gekoerst.
Ja, daar moet je wel even een onderscheidje maken. Ja, ik krijg vanavond 3 brandbommen in je bus. ja, kijk, volgens mij is het in elke regio is het heel anders. Volgens mij heeft... kijk, de ASO heeft echt wel veel in de melk te brokken in Frankrijk. En er is in Frankrijk natuurlijk ook wel genoeg gekoerst de afgelopen weken. Wat ik begrijp vanuit Noord-Frankrijk is dat er een probleem is qua IC-bedden. En ja, een regio waarin Parijs-Roubaix wordt gefietst is echt een van de armste, lelijkste regio's van Frankrijk. Superveel werkloosheid, heel laag opleidingsniveau. Veel mensen die bovenop elkaar wonen in kleine huisjes. Nou, we zien ook al terug dat corona voor een deel ook besmettingen wel voor een deel te maken hebben. Ook met opleidingsniveau en armoede.
Ja, er is veel leegloop daar.
Ja. Dus ja, het is ook gewoon wel echt een gebied waar veel meer kwetsbaardere groepen wonen.
Ja, en dus
meer vergrijzing.
Dus past het om een beetje...
Nou ja, het is gewoon, ja, in dat gebied is het gewoon een groter probleem dan in Zuid-Frankrijk. Waar het over het algemeen toch wat rijkere mensen net iets meer afstand van elkaar wonen. Dus ja... Ik snap wel dat ja, als er 100 IC-bedden in die hele regio over zijn, dat het niet echt een heel leuk signaal is om Parijs-Roubaix te gaan rijden. Aan de andere kant, ja, als je de hele weg afzet en er mogen geen toeschouwers komen, ja, hoeveel kwaad doet dat? Dat blijft elke keer een afweging. En ja, dat is ontzettend lastig volgens mij om te maken voor iedereen. Volgens mij heeft iedereen alleen maar zijn eigen brilletje op. Een viroloog kijkt er puur naar hoeveel besmettingen levert het op. En de politicus kijkt ernaar wat zeg maar een achterban hierover. En wat is het draagvlak? En wij kijken er door vanuit een koersbril.
Ja, we willen koers.
Ja, maar goed. Gewoon puur als Parijs niet doorgaat. Mondetje.
We hebben nog zoveel meer.
Ja, maar daar zag ik toch wel echt heel erg naar uit.
Jawel, maar we hebben nog zoveel meer. We gaan naar de Sound of Cycling. We doen een beroep op onze collectief wielergeheugen. En we laten fragmenten horen. Daar zit een verhaal aan vast. Of de ene keer is dat leuker dan de andere keer. Maar voorlopig werkt het vrij aardig, deze rubriek. De inzendingen. We worden overstelpt. Echt, het zijn postzakken vol. De jurk van Maxima is er niks bij. Het ging vorige week over het volgende fragment.
Well, I've never seen a rather stunned Belgian crowd like this before. They're politely applauding the three riders coming up for the Italian team. But I've seen scenes on this climb in the past where they mobbed the riders on the way up.
Goed.
Wat ik het meest indrukwekkende vind van dit fragmentje is dat hele lullige geklap. Alsof er daar inderdaad echt 3,5 man in de paardenkop staan te applaudisseren.
Ja, nou, zo ziet het er ook wel een beetje uit.
Zo was het ook.
Ja, er stonden wel iets meer mensen, maar niet allemaal applaudisseerden ze. Het is eigenlijk precies zoals de Engelse commentator zegt.
Ja, veel.
Veel Liggett.
Ja.
Heb ik geleerd. Ik wist het niet, maar dit is Phil Liggett. Die is al 160 jaar wielerverslaggever.
100, 180 denk ik wel.
180 inmiddels? Ja. Hij outlived Mart Smeets 3 keer inmiddels.
Ja.
En Mart is er nog. Ho. Ja. Een van de meest fantastische commentatoren binnen het wielrennen. En die heeft het thuis...
Hij is ook wel heel slecht hoor, soms.
Oké, gelukkig. Ja, waarom?
Ja, echt een Armstrong verdediger. Dus het lijkt wel wat dat betreft ook wel op Smeets.
Oké.
Ga verder.
Heel goed. Maar hij is wel legendarisch.
Ja, hij is wel voor veel Anglo-Saxische kijkers. Hij is wel de sound of de voice of cycling.
De voice of cycling, ja. Zo wilden we de rubriek niet noemen. Dus het is de sound of cycling. Goed. Phil Liggett, het goede antwoord is...
Bas Peil, 1994.
1994.
De heren Argentin, Bergin en Fulan.
Ja, het waren de drie renners van Gewiss Balan. We hebben heel veel antwoorden gekregen en het ging heel vaak over Mapai.
Ja, dat waren toch die drie anderen.
Ja, Mapai was Parijs-Roubaix.
Ja, een paar jaar later, 96 uit mijn hoofd. Dat is altijd de huiskamervraag is dan. Het waren Michel Ballerini en... Of Michel Taffi en... Nee, het was Michel Ballerini volgens mij. Michel Ballerini en wie was dan de derde? Huiskamervraagje tussendoor.
Oké. Maar jij, weet je het antwoord zelf?
Ja, weet ik.
Ja, nee, oké, gelukkig. Dat is altijd, hè? Als je vragen stelt, moet je de antwoord
hebben. Volgende week het goede antwoord.
Goed, de winnaar.
De bonusvraag was dit.
Dit was de bonusvraag. Valt geen prijs aan mee te verdienen?
Nee.
De winnaar is gevangen uit alle sociale media. Maar er kwam opnieuw een Instagrammer uit voort met de prachtige naam Remco Koekenbakker. En daar houden we van. Hij had... een van de meest complete antwoorden. Elk element genoemd. Dus hij wint.
Nee, de aerosokken. Die is van volgende week. Let eens even op, joh. Quizmaster van niks.
Ja, nee, ben ik.
Jongen.
Je mina zeg. Hij wint de aerosokken van...
Sokkeloen aerosokken die Van der Poel ook draagt.
Ja.
De witte.
Nou, Remco Koekenbakker, die komen jouw kant op. We gaan contact
even
met je opnemen.
Ja.
Gefeliciteerd. De prijs voor volgende week.
Ik wil nog wel even dat. We kunnen toch wel even hebben eerst over deze.
Ja,
dat is wel echt. Dit moment.
Het
is wel echt een iconisch moment in het wielrennen, toch?
Ja, je hebt gelijk. Het is een iconisch. Het wordt ook wel gezien als het begin van.
Ja, ik denk dat Epo-tijdperk wel eerder begon dan dat. Maar dit wordt wel gezien als het begin van het grote Epo-tijdperk. Ja.
Het overdreven gedoe.
Ja. Ik weet dat was echt nog prachtig in die tijd. Waar door alle kranten stonden er echt vol. Dat de Italianen met nieuwe trainingsmethodes. Die intervallen. Dat was toen het ding. De Italianen intervallen. Ja, dat moeten de andere renners moeten dat ook.
Nou, je moet wat verzinnen.
Binnen een paar jaar was iedereen ook aan het intervallen. Heel serieus aan het intervallen. Ja, nee. Ferrari heeft hier ook... achteraf prachtige dingen over gezegd. Het was in het begin ook nog wel af en toe wel redelijk open.
Michele Ferrari, de beroemde
zeker.
Dokter uit Italië.
Ja, de vergelijkingen met sinaasappelsappen, dan dat soort dingen kwamen voorbij. Dat is ook prestatie bevorderend, weet je wel. Ja, dit is gewoon de eerste full pool EPO-ploeg waarschijnlijk. Waar de hele ploeg gewoon echt ontzettend goed begeleid aan de kerosine zat. Maar... ze hadden wel prachtige shirts.
Ja?
Vond ik echt.
Vond je dat heel mooi?
Vond je dat mooi? Vind je het niet mooi?
Nou, ik vind het niet mooi, maar...
Gewiss? Dat blauwe?
Gewiss Balan.
Dat lichtblauwe met die Bianchi erbij? Met die mintgroene Bianchi? Hidde.
Nou ja, over smaak, hallo, daar mag je over twisten. We zijn het oneens. Maar ik ben niet helemaal met je oneens.
Het is het enige wielershirt dat ik ooit gekocht heb, weet je dat?
Ja?
Ja. Ja, ik was heel erg fan van Bergin.
Ja, vind ik sowieso opmerkelijk.
Die is nu, ik heb hem pas gegeven, waar was hij nou? De Giro, of waar waren wij nou? Nou, zag hem ergens. Hij was echt, nu was hij 110 kilo of zo.
Bergin, 110 kilo?
Ja.
Die kan je over de straat rollen.
Ja, die kon je echt rollen.
Dat is een bolletje.
Ja. Dat was hij tijdens de carrière op een gegeven moment ook wel. Toen het grote geld was binnen een paar jaar binnengeharkt. En toen vond hij het wel best. Maar zeker in die eerste jaren was hij echt zo belachelijk goed. Ja, ik vond dat zo mooi. Dat mintgroen met dat lichtblauw. Ik heb het ook nog wel ergens. Echt een maatje XXS, want toen was ik nog super klein. Nu nog steeds wel, maar toen was ik nog kleiner. Wat vind jij het mooiste shirt dan?
Het allermooiste shirt wat ik ooit gezien
heb. Wat is het mooiste wielershirt?
Ja, dat is een goede vraag. Ik heb daar wel meteen een antwoord op. Dat is een shirt van Amore e Vita.
Ja, ja, ik weet het ook.
Ja. Ja, en dat heb ik namelijk ooit zelf aangehad. Van jou geleend.
Ja, die is mooi, hè?
Wat een schitterend shirt is dat. Galatron, wat staat erop?
Ja, ja. Ja, zoek op Amore Vita Galatron, G-A-L-A en dan T-R-O-N.
Ja, het spettert je scherm af van lelijkheid.
Mooi van lelijkheid.
Ja, het is echt mooi van lelijkheid. Dat vind ik eigenlijk wel... Dat vind ik bij wielershirts namelijk niet zo heel erg.
Als het lelijk is?
Nee, als het maar goed lelijk is. Maar ja, dat zijn veel mensen niet meer mee eens. Maar dit vind ik mooi. Ik vind het ook mooi dat het de pauzelijke ploeg is.
Amore Vita. Ja, ja, ik heb die shirtjes dus geruild met die jongens van die ploeg. Ik heb er twee. Ik heb ook nog een shirt van Amore Vita McDonald's.
Zit er een McDonald's in Vaticaanstad?
Nou, ik zie het niet voor me.
Nee is het antwoord, nee.
Nee?
Nee.
Nee, waar zeg maar het is, ik zie die straat voor me, er zit geen McDonald's in.
Het is een geweldige combinatie.
Ja, ja, ja.
De paus, McDonald's. Je ziet hem ook, koerskijkend, in een grote, roodlederen zetel. Zie je hem in zijn jurk. Even een Big Mac-ie weg. Even Big Mac-ie. Voor de finale.
Big Mac-ie, leffetje erbij, Grimbergetje.
Welke tijd was dat? Paus Johannes Paulus II?
Nou, toen ik hem ruilde, de laatste McDonald's, dat was 2000... Pff, ken ik hoor, dat was een Spanje-wedstrijd. 2004 of 2005, denk ik. Dat ik dat shirt ruilde.
Ja, dat is Paus Johannes Paulus.
Ik ga even opzoeken wie dat ook weer was. Dat is een Italiaan.
Met wie je geruild hebt?
Ja, wat ik weet is dat hij een paar jaar later nog een gezwel had in zijn kont. Omdat hij daar zoveel doping had geïnjecteerd. Dat hij een tumor had in zijn bil, zeg maar. Ik ga even opzoeken wie het was.
Wat een naar verhaal.
Ja, het is een heel naar verhaal. Maar hij heeft het wel overleefd, volgens mij.
Het gaat uit een soort doping-uitzending.
Dit is een beetje een doping-uitzending. Ja.
En ja. Ik wilde nog wel heel leuk even over Tijmen Arendsman. Maar dat is een verkeerde timing. Ja. We hebben een opgave voor deze week. En die opgave is een tikkie... Nou, hij is heel kort. Ik laat hem één keer horen. Niet twee keer, deze keer.
Okay, dus let op. Concentratie.
Hopelijk doet niemand dat. Komt ie aan.
I've never seen a race like this where the riders have been blown pretty much off their bikes onto the side verges.
Oeh. Heb je een idee?
Jawel hè. Ja, ik heb wel een idee.
Hij is niet al te moeilijk. Hoe completer het antwoord, hoe meer kans je maakt.
Dat is een goeie, ja.
Nou.
Hoe beter beschreven.
Hoe beter beschreven. We hebben namelijk inzendingen gehad. Geweldig van Erik B. Uitgebreid. Stefan Blink. Zijn het allemaal niet geworden. Maar die hebben prachtige antwoorden opgestuurd. Dus.
De prijs?
Ja, de prijs. Nu mag hij. Knisperend, want hij zit nog in het plasticje. Ik zie hem nu voor de eerst. En ik moet zeggen compliment.
Gloedje nieuw.
Ja, gloedje nieuw. Het is de bieropener van de Koersbroek. En van WC Eend. Jij hebt een koersbroek ontwikkeld.
Nee, samen met La Machine.
Ja.
En die hebben ook een fantastische bieropener of flesopener in de vorm van een koersbroek, van een joggingbroek, erbij gedaan. Dus wij sturen deze koersbroek bieropener op naar de winnaar. Maar ik geloof dat die straks ook leverbaar is bij de joggingbroek zelf. Krijg je dubbel in één.
Grote klasse. Sound of Cycling. U weet ons te vinden met de juiste instelling.
Misschien moeten we een polletje doen.
Een polletje?
Ja, wat de mooiste wielershirt is ooit.
Man, man, man. Wat vliegen wij van de ene moderniteit naar de andere.
Hoeveel inzendingen? Wat is het mooiste wielershirt ooit? Gewoon even dat even verzamelen. En dan doen we daarna een polletje. Kijken welk shirt het wordt.
Nou, dat is goed. Alle inzendingen richting Thijs en de Instagram van In het Wiel. En als u nou denkt, wat wordt er nou vaak gehoest op de achtergrond? Ik ben getest, 3 keer achter elkaar, ik heb het niet. Maar ik heb een onwijze kriebel in mijn keel, waarvoor excuses.
De blafhoest.
De blafhoest, mijn excuses. Tot slot van deze uitzending, vrijdag E3-prijs.
Heerlijk.
Ze doen allebei mee.
Ja.
In tegenstelling tot zondag in Gent-Wevelgem.
Ja, dat doet Van der Poel dus niet mee.
Nee. Zou hij het gehad hebben na vorig jaar?
Met Gent-Wevelgem?
Ja, dat hij denkt...
Nou ja, het is...
Ze heeft Milaan Sanremo al gereden.
Nou goed, ja. Hij wil wel koers hebben waar hij echt lekker kan spelen. En Gent-Wevelgem is wel een koers met een finale die al redelijk vlak is. En dus volgens mij heeft hij gewoon gekozen, oké, welke sla ik dan over? Ja, nou, vooral dan die E3-prijs is echt een speeltuin. Alle hellinkjes zitten er zo ongeveer in. Het is echt de kleine Ronde van Vlaanderen. Alles op één gepropt in 200 kilometer in plaats van 260. Dus dat is echt, nou, dat is echt Vlaanderen op zijn best. Als Vlaanderen een soort... Mijn broertje noemt dat een soort Bobbejaanland. Als je er naartoe gaat, als je daar gaat fietsen. Dat is overal leuk. Dan heeft hij natuurlijk vooral over die postzegel in de Vlaamse Ardennen, waar er wordt gekoerst. Ja, dit is dan echt de E3-prijs. Dat is echt draai een keer op die postzegel. Heerlijke koers.
Heerlijk. Nou, gaan we vrijdag naar uitkijken. Slotwoord?
Nou, dat. Ik heb gewoon heel erg zin in de E3-prijs. Dat vind ik stiekem een van de leukste koersen van het jaar. Ik vind het ook heel leuk dat hij op vrijdag is, bijvoorbeeld.
Ja, vind ik ook, want... Ja, er zal maar eens een vrijdagzonde koers zijn.
Ja, maar dat doe ik. Gewoon, ja. Kijk, dat weekendkoers, dat is sowieso wel lekker. Maar gewoon vrijdag, de hele wereld gewoon aan het werk. En dat je lekker gewoon op je bankje hangt, achterover. Biertje erbij, borrelnootje.
Joggingbroek.
Joggingbroekie. Heerlijk, gewoon koers. En dan lekker E3. Ah. Wat een leven.
Zondag zijn we er weer. Tot dan.
Zet je dubbel cassettedek maar klaar, want ze zijn er weer.
Kan ik iemand nog even bijschenken?
Dit is Jet, moeder overste. Veel te goed voor deze wereld en kookt het liefst voor de hele buurt.
Ja, dat is Sander. Dat is een beetje de Hannibal van onze club. Beetje degelijke huisvader, hoor.
Manuel, soms een tikkeltje jaloers. Vooral op sportieve veertigers en op mensen die niet in het ubersaaie Hilversum wonen.
Moet jij zeggen, Wietske, ons groentje die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt.
Maar met 2 jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje.
Gezellig, jongens. Zullen we beginnen?
Elke zaterdag een nieuwe aflevering van de podcastserie De Veertigers. Te beluisteren via ad.nl/De Veertigers, alle podcast-apps en sites van PZC, Brabants en Eindhoven's Dagblad, BN De Stem, Tubantia, De Gelderlander en De Stentor.